Hallo, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben absoluut geen expert, maar ik doe het vooral om de wereld een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in iTunes, Spotify, SoundCloud of een andere podcast-app. Als je daar Dingen Duiden zoekt, dan vind je hem sowieso. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Helemaal niet verplicht, al mijn content is gratis, maar ik zou het enorm waarderen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Sarai Pannenkoek. Sarai is sportdiëtiste en ik volg haar al hele lange tijd op social media. En grappig genoeg hebben we veel gemeenschappelijke kennissen en veel gedeelde interesses. Maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. En Sarai luistert ook zelfs vaak naar mijn podcasts. Dus dat is heel erg leuk. En ik volg haar ook weer heel erg actief. Dus het was hoog tijd voor een gezamenlijke podcast. En we gaan lekker de diepte in wat betreft bewust leven op allerlei vlakken. Dus wat betreft duurzaamheid, social media, kritiek. En vooral ook op het gebied van spiritualiteit. Ik vond het in ieder geval heel erg inspirerend om Sarai eindelijk een keer in het echt te spreken. En hopelijk vind jij het ook heel erg leuk om naar te luisteren. Dus veel plezier. Nou, welkom Sarai.
Ja.
In de podcast. Kun je nog heel even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben dus Sarai Pannenkoek. Ik ben sportdiëtist, epidemioloog, dus onderzoeker. En wat ik doe is, ik ben ondernemer. Ik heb een eigen diëtische praktijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En in mijn diëtische praktijk zie ik mensen vanuit de topsport, dus topsporters, maar ook mensen met eetproblematiek en mensen met plantaardige voeding. En daar focus ik me vooral op. En daarnaast doe ik momenteel de SFIN-opleiding, Slow Food Youth Network Academy. Ja. En dat is dus om met 24 andere mensen ben ik bezig om beter zicht te krijgen op het voedselsysteem. En ja, waar we kunnen ook positieve impact te kunnen bewerkstelligen. En ik begin over een week met mijn opleiding shamanisme.
Wauw, ja. Heel veel verschillende dingen ook. Dus
ja.
Eigenlijk van topsport en voeding en duurzaamheid en dan dus ook spiritualiteit.
Ja, het is eigenlijk gaaf. Alles tussen inderdaad een stukje wetenschap en echt wat super spirituele. Dat vind ik ook wel, als ik kijk naar hoe ik voorheen in het leven stond, was het heel erg wetenschappelijk. Mm-hmm. En alles moest bewezen worden. En nu zie ik steeds meer een switch van mezelf richting, maar wacht, er is meer dan alleen de wetenschap.
Ja.
Dus ik zie wel daar een hele mooie groei in eigenlijk.
Ja, want dat is wel leuk, want je bent al eigenlijk al in heel veel podcasts al geweest. Volgens mij ben ik nummer 5 of zoiets.
Ik denk het, of 6, ja.
Ja, klopt. En de eerste was in 2014, dus dat is 5 jaar geleden.
Ja, klopt.
Is er voor jou dan, wat je zegt, hè, die wetenschap, zijn er nog andere dingen voor jouw gevoel veranderd?
Ja.
Of zijn er zakelijke dingen veranderd? Of,
Er is best wel veel veranderd. Toevallig was ik weer aan het reflecteren op die allereerste podcast. Ik was super bleu. Ik had nog nooit een podcast gedaan. Dat staan voorbereid.
Het was toen ook nog redelijk nieuw, überhaupt, in Nederland.
Ja, en ik wist ook helemaal niet wat de impact zou zijn van een podcast. Dus ik praatte maar door eigenlijk. En heel gedreven in de wereld van sportvoeding. Ik was toen nog ook docent aan de HAN in Nijmegen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dus.
Ja.
En in de afgelopen 5 jaar ben ik natuurlijk wel in die zin ontwikkeld dat ik ben wat meer geland. Dus daar waar ik voorheen heel erg streefde naar het hoogst haalbare in de wereld van sportdiëtetiek, teamvoeding, NOC-NSF, ben ik juist nu wat meer weer geland in mezelf, maar ook in hetgeen waar ik aan wil bijdragen voor een betere wereld. Dus ik heb de verdieping, die heb je eigenlijk altijd wel, maar ook wel zeker de verbreding en het veel meer ruimdenkender kijken naar de mens aan zich, de wereld, voeding, noem maar op.
Meer je eigen positie daarin gevonden?
Of ja, veel meer. En maar ook wel, ik denk als eerste onderzocht. Dus eerst onderzocht van waar sta ik dan eigenlijk? En wat vind ik? Mm-hmm. Wat vind ik dan echt? Vanuit wie ik ben, mijn waarden. En vanuit daar echt gekeken van waar pas ik dan het best in? En waarin kom ik eigenlijk het best tot mijn recht?
Ja,
Dat is wel een zoektocht, ja.
Ja, ja, want natuurlijk als je net bent afgestudeerd, dan zit je ook heel erg op de... gewoon op de kennis die je hebt geleerd in de studie. En ja, dan ga je pas door de tijd heen, door je ervaring ook pas echt ontwikkelen van... Hoe kijk ik er nou eigenlijk naar?
Precies dat. En, precies dat. En dat komt natuurlijk ook al met de jaren, met ervaring, dat je denkt van... we hadden bijvoorbeeld net nog even voorafgaand aan bijvoorbeeld chocomelk. Dat was toen gewoon iets. En dat werd me ook wel gewoon door de collega's waar ik dan eigenlijk nog tegenop keek verteld.
Dat het gewoon over. Goed was voor na het sporten bijvoorbeeld.
En het is nog steeds supergoed.
Ja, het is prima.
maar ik merk wel, er zijn ook andere dingen heel goed. Dus ik merk wel dat ik in plaats van dat ik nu mensen op een bepaalde manier toch wel napraat die ik altijd een beetje op een voetstuk had, heb ik dat een beetje van me af kunnen schudden. En ben ik echt gaan kijken, wat vind ik dan? En waarom vind ik dat? En wat past dan het best? Mm-hmm. En dat is wel echt een heel fijn proces, omdat ik nu wel ergens voor sta, heb ik het idee. Vanuit mezelf.
Ja. En kun je dan vertellen wat dat dan inhoudt, waar jij dan voor staat, jouw waarden? En...
Volgens mij
komt het allemaal, het komt natuurlijk voor een heel groot deel ook neer op een heel stuk bewust leven. Dus echt hele bewuste keuzes maken op het gebied van voeding, duurzaamheid of voor de planeet.
Ja.
En ook spiritueel gezien.
Ik denk dat
jouw idee daarbij.
Ja, ik denk dat een van de grootste waarden die ik echt meedraag is wel echt dus liefhebben en dus de liefde. En vanuit die liefde ook toch wel de heelheid omarmen of eigenlijk beseffen dat alles wat er is, dat er ook mag zijn op de manier dat het er is. En dat ik dat heel belangrijk vind, maar dat ik wel vooruit ook wil. En dat ik denk dat wanneer meer mensen vanuit dus die liefde en de verbinding en die heelheid kunnen handelen, we ook een betere wereld creëren voor toekomstige generaties. En dat klinkt misschien super abstract van wow, waar begin je dan? maar voor mij is het wel inderdaad het bewuste leven, dat begint wel echt bij jezelf. Dus dat begint bij jezelf om al je flaws en imperfections, om die te omarmen, omdat dat hoort bij de heelheid die je bent. En daardoor valt er ook weer een soort oordeel af. En wanneer je dat oordeel echt kan laten zakken, dan kan je dus ook verbinding zoeken met andere partijen die misschien heel anders denken dan jij. Maar samen zou je dus weer iets nieuws kunnen creëren. Wat eigenlijk gewoon nog een groter effect heeft. Dus voor mij is dat dus bijvoorbeeld bewust leven. Dat bewust leven niet betekent dat je de meest elektrische auto rijdt of de minste spullen hebt of de best duurzame kleren, schoenen, whatever. Dat is allemaal de buitenkant. Hmm. Het begint uiteindelijk bij jezelf. Van wat doe je om aan jezelf te werken? En hoe exploreer je je eigen zelf? Met alle misschien donkere kanten die er zijn geweest of nog steeds zijn. En wanneer je die exploreert, dan krijg je gewoon meer licht in de kamer. En vanuit dat licht kun je dan schijnen en handelen.
Ja.
En dan zie je weer dat het uitkomt op die liefde en op die heelheid en op die verbinding. Dus voor mij is dat eigenlijk heel centraal in, als ik kijk naar een bewuster en duurzamer leven. Dat is echt handelen vanuit bepaalde waardes, maar dat begint dus wel echt bij jezelf.
Ja.
Ja, en vanuit daar kun je dus wel keuzes maken die natuurlijk beter zijn voor je omgeving, voor je lichaam, voor de aarde. Maar dan nog, het moet wel vanuit jezelf komen.
Ja.
Ja. Ja. En vanuit daar voelen wat voor jou goed voelt dan.
Ja, precies. En dat is ook hoe jij te werk gaat in jouw praktijk. Of ook bijvoorbeeld met topsporters. Dat lijkt me best wel
uitdaging.
Ja. Want die zijn natuurlijk heel erg gedreven juist om goede resultaten te behalen.
Precies, ja. Ik denk dat bij alle trajecten die ik aanga, daar schemert wel iets van in door. En inderdaad een beetje de fase waar een topsporter op dit moment zit, komt het misschien meer aan bod, bijvoorbeeld een stuk meditatie, dan in andere fases. Dus wanneer een sporter bijvoorbeeld meer tijd heeft om dit te proberen, mediteren 10 dagen in een row bijvoorbeeld, dan opper ik dat zeker wel, omdat ik denk dat daar echt wel een hele mooie start gemaakt kan worden. Maar ja, sporters die misschien net een paar weken vlak voor een WK zitten, ga ik daar niet mee opzadelen.
Nee,
tenzij ik zie dat het misschien echt heel erg nodig is op dat moment, dan zal ik het wel opperen. Maar het is altijd wel even kijken van naar die persoon zelf. Waar zou die staan? Waar zou diegene behoefte aan hebben? Hoe kan ik in die behoefte tegemoetkomen met mijn expertise of met mijn kennis? En ja, dat kan dus voor iedereen verschillen. Maar ik denk dat sporters dit wel zien aan mij. Dat er wel nog iets meer zit dan alleen maar... hoi, hier zijn je koolhydraten, eiwitten, vetten. Doei, tot over een paar weken. Ja. Er zit altijd wel wat meer in.
Mm-hmm.
Maar ik vind die verbinding namelijk heel belangrijk. Die diepere laag van verbinding of zo.
Ja, ja. Ja. En dat merken zij dan? Of dat
ja, ik krijg het wel vaak terug.
Ja, okay.
Ja, ja. Ja. En ik zie het ook wel vaak. En soms, weet je, het is ook wel belangrijk dat daarin... dat ik zelf goed in verbinding sta met mezelf. En dat de sporter eigenlijk op een bepaalde manier ook goed in verbinding staat met zichzelf. En als dat niet is, is dat ook oké. Maar dan probeer ik altijd wel wat dingetjes uit om weer te zorgen dat die verbinding weer wat sterker wordt. Ja, zoiets.
Hmm.
Bijvoorbeeld ook bewuster eten. Dat ik daar tips over geef. Van hoe kan je nou bewuster eten? Of bijvoorbeeld een gebed. Ja, misschien wil je eens bidden voor je eten. Om even stil te staan, wat ga je nu eten?
Ja,
precies. Klinkt misschien super suf. Ja. Maar het zijn allemaal dingetjes om sporters toch dat stukje bewustzijn mee te geven. Van hey, maar je gaat je lichaam nu wel voeden. Voor je herstel of voor de volgende prestatie of net wat. Maar dat kan niet bij iedereen. Maar ik denk de sporters die ik aantrek, die hebben daar wel behoefte aan.
Ja, ik wou zeggen, want sommigen zullen het misschien wat te zweverig vinden. Of ja. Die denken van nou, dan moet ik...
Maar die trek ik ook niet aan.
Nee, precies. Nee, dat...
ja, ja dat... de meeste trek ik niet aan.
Ja, ja precies. Ja,
toch een beetje persoonlijke voorkeur. En weet je, natuurlijk, ik heb ook wel eens een sporter op een spreekuur waarvan ik weet, nou, die vindt het allemaal te zweverig. Daar doe ik dat dan ook niet zo snel mee. Maar ik merk wel dat toch... Of diegene raakt wel geïnteresseerd en we gaan een heel lang traject samen aan. Of diegene denkt inderdaad van, ja, dit is het misschien niet. Ik wil eigenlijk alleen maar die grammen koolhydraten, eiwitten, vet en that's it. Maar dat vind ik minder leuk.
Ja, dus, ja. Juist die verbinding.
Dus het komt vanzelf alweer op zijn plek. Dat is helemaal goed.
Ja, precies. Ja. Mooi. Ja. Ja, want hoe is het gegaan? Want je hebt natuurlijk nu je eigen praktijk. Je bent nu helemaal zzp'er, toch?
Ja,
of klopt. Zelfstandig.
Ja.
En die topsporters, hoe komen die dan bij jou terecht?
Ja, ik heb natuurlijk bijna 7 jaar ervaring in de topsport. Mm-hmm. En dat was ook altijd wel mijn doel om echt op het hoogst haalbare niveau als sportdiëtist te kunnen werken. Maar het verzadigde me niet. Dus ik merkte ergens dat het ook wel, ik denk wel ergens best wel ego gedreven was van mij. Om gewoon het te kunnen laten zien aan anderen dat ik dat deed. Hmm. Maar uiteindelijk, aan het einde van de dag, merkte ik gewoon dat het me niet helemaal vervulde. Dus niet vanuit mijn hart dat ik voelde van, wow, dit wil ik. Dus uiteindelijk heb ik dus daarin ook mijn baan opgezegd. En nu zie ik nog steeds wel sporters die me of nog kennen vanuit die trajecten. Of sporters die dus wel gewoon Olympische Spelen doen. Die net iets op zoek zijn naar een andere vorm van begeleiding. Of juist net wel dat stukje diepergaande in zichzelf willen ontdekken of net wat.
Ja.
Dus sporters komen dan naar mij, vaak gewoon via mijn website of via Instagram. Soms ook omdat ze dus een eetprobleem hebben, dat kan dus bijvoorbeeld.
Hmm.
En dan komen ze dan wel bij mij.
Dan zit er sowieso vaak natuurlijk ook meer achter.
Meer achter, En dat doe ik ook nooit alleen. Dus ik werk wel altijd samen met een sportpsycholoog bijvoorbeeld. Maar het is wel een beetje op mond-op-mond reclame tot aan gewoon social media en websites. Dingen die ze dan tegenkomen dat ze denken van, oh, dat spreekt me wel aan.
Ja, ja. Precies. Ja.
Ja.
En wat trekt jou dan zo aan in die topsport?
Wat mij heel erg aantrekt is de mindset die daarachter zit. Want ik hou er gewoon van om met super gedreven, ook wel enigszins gedisciplineerde mensen te werken. Meer omdat ik denk van, wow, ik kan daar met voeding gewoon iets aan bijdragen. Dat ze nog naar beter in hun vel zitten. Of nog beter herstellen. Of nog beter een prestatie neerzetten. Ja, dat vind ik zo vet. Omdat ik weet dat het aandeel voeding misschien maar heel klein is. Maar ja, het is wel brandstof. Het is wel herstelvoeding. Dus ik vind de mindset die sporters hebben, ja, die gun ik eigenlijk heel veel mensen.
Ja.
Meer gewoon jezelf uitdagen, grenzen verleggen, die battle met jezelf aangaan.
Ja.
Dag in, dag uit. Inderdaad, je vindt een training een keer super shit. Oké, hoe ga je daarmee om? Ik hou daarvan, dat hele plaatje.
Ja, precies. Want het is een challenge, maar je kiest er ook wel weer zelf voor om het te gaan doen. Dus
precies.
Mensen die willen het ook wel,
ja.
Maar het is gewoon niet altijd leuk. Het gaat niet altijd vanzelf.
Ja.
En ook daardoorheen...
Maar gewoon die eagerness om te groeien. En ik merk ook dat... Ik denk dat ik daar ook heel veel van mezelf in herken. En ik heb natuurlijk zelf nooit op Olympisch niveau topsport gedaan. Maar ik heb wel weken gekend dat ik 20 uur per week trainde.
Wat deed je dan?
Braziliaans jiu-jitsu en kickboksen.
Zo, ja.
Maar ik weet dat ik... als het moeilijk was, dan probeerde ik altijd wel weer een tandje bij te zetten om... Ja, toch er wel overheen te komen dat ik het weer kon aangaan. Hmm. Dus ik merk ook wel dat ik misschien die mentaliteit bij mezelf herken. En dat ik daarom ook heel fijn met zulke mensen kan werken. Omdat ik snap dat het dus niet altijd leuk is. Maar als het wel leuk is, dat je het ook kan vieren. En dat je dus ook dan kan genieten van, ik wil een lekker stukje chocola of whatever. Maar dat je, ja, die flexibiliteit en die mindset, ja, dat vind ik gewoon echt geweldig.
Ja, ja. Oh, gaaf. Ja. Ja. En wat ik vroeg me af... Je had het natuurlijk net over die verbinding met jezelf vinden. Wat zijn dingen die jij dan doet om dat te bereiken of voor elkaar te krijgen?
Ja, oh, dat is echt een goede vraag. Ik vind, ik heb zomaar vlagen. Dus ik probeer wel echt dagelijks te mediteren. Mm-hmm. Maar soms is dat dus wel zittend op een poefje, bijvoorbeeld. Soms is het liggend. Soms is het gewoon boven in bed als ik wakker word. Om even nog wat dieper... Ja, op een diepe laag te ontwaken of zo. Transreizen vind ik daarin ook heel fijn. Dus dat is dan met een shamanistische drum op een bepaald tempo. Waardoor je dus dieper in trans gaat en op een diepere laag verbinding kan zoeken met jezelf. En
dat is niet echt meditatie, maar weer anders.
Ja, het is eigenlijk een shamanistische vorm van reizen, zo mm-hmm. noemen we dat dan. En waarmee je dus met behulp van de intentie... Je gaat ook niet zomaar voor de lol trans reizen, maar je zet vooraf wel een intentie. Zodat je je eigenlijk kan sturen in de spirituele wereld die je gaat aantikken. Om bij je intentie, om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Dus bijvoorbeeld als mijn intentie is... ik wil me dieper verbinden met dit. Of ik wil misschien meer richting krijgen op deze vraag die ik heb. Dan kan ik met behulp van een trans reis... inzicht te krijgen om die intentie te beantwoorden. Of in ieder geval richting te krijgen in het antwoord daarvan.
Ja, en hoe zie je dat dan? Dat je dat inzicht in jezelf... Het antwoord zit ergens in je toch wel?
Of... Ja, het antwoord zit in me. Maar ik heb ook wel echt ervaren dat er dus ook wel... Ja, ik vind het nog lastig om het, als je er niet mee bekend bent... Maar in het shamanisme werken we dus heel veel met spirits. Dus dat zijn eigenlijk, je zou misschien kunnen zeggen... energievelden of zielen. Het klinkt misschien heel ver, maar het zijn... Iedereen heeft ze. Dus volgens mij noemen heel veel mensen het ook beschermengelen. Dacht ik, volgens mij is het ook zo'n ander woord ervoor. Maar wij noemen het de spirits. En wanneer je dus gaat transreizen, kun je dus contact maken met je spirits. En iedereen heeft er één of meerdere.
Ja, precies.
En die spirits, die geven je eigenlijk die inzichten. En nu is altijd de vraag, geven ze dat letterlijk of niet? Misschien is het deels van jezelf, deels van het veld wat er heerst, wat er is natuurlijk. Maar ik heb daar wel hele krachtige dingen in ervaren. Waarvan ik twijfel of dat alleen maar uit mezelf komt. Dus, en misschien wel, dat ik gewoon denk van wow, oké. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar het is in ieder geval wel dus echt met de spirits. Ik merk hoe meer ik transreis en me meer verbind ook met de opleiding die ik ga doen. Hoe meer ik dus ook vanuit dat hart die... Ja, een hele sterke verbinding waaruit mezelf kan handelen naar anderen. En, gewoon in de keuzes die ik dagelijks maak.
Ja.
En voor mij is ook nog het hele belangrijke om te zingen. Of eigenlijk muziek maken. Dus ik hou van muziek maken. Ik vind op mijn trommel gewoon verschillende ritmes trommelen super fijn. Maar ik heb nu sinds een paar dagen dus ook een ukulele.
Oh ja,
en,
leuk.
Ik heb me echt in een paar dagen... Ja, ik heb nu 3 dagen dat ding. Ik heb nu in 3 dagen heb ik echt allemaal ritmes. Ik ken 4 akkoorden. De beginnende akkoorden denk ik van de ukulele. Maar ik heb allemaal liederen al daarmee gewoon gestrumpt eigenlijk. Dus ik kan gewoon
zelf.
Ja,
gewoon,
ben ik gewoon bezig. En volgens mij denkt Paul ook van, wat is hier allemaal? Paul is mijn man. Die denkt ook van, oké, gaat ze weer. Ochtend, avond, voordat ik ga slapen, denk ik nog van, nog heel even ga ik met een deuntje naar bed. En maar daarmee voel ik ook echt dat ik weer in mijn eigen creatie verbinding kom.
Ja.
Dus creatief zijn. Dus ik teken ook heel veel of ik schrijf veel.
Ja,
maar het is een beetje elk moment een beetje kijken. Ik heb ook niet echt een vast ritme van dit moet ik moet elke dag schrijven. Of ik moet elke dag tekenen of ukulele spelen. Ja, nu dan wel. Maar
meer vanuit wat ik voel. Je wens. Ja, precies. Ja.
Ja, dus meer een beetje van alles wat eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja. Oh, op heel drukke momenten weet ik soms ook dat het wel beter is om te mediteren. Maar vind ik mediteren in zithouding super lastig. Omdat ik dan eigenlijk gewoon die explosie aan opgekropte gedachten, die doos gaat open. En ik krijg ze gewoon niet meer terug. Ze zijn allemaal gewoon...
Eigenlijk moet je dat dan ook weer accepteren. Ja, maar ja.
Vaak accepteren.
Soms ga je er ook dan toch te veel in mee.
Ja, dat heb ik dus. Want dan denk ik, oké, it is what it is. Maar op een gegeven moment begin ik mezelf te irriteren. Omdat ik denk, ja, maar kom op. Wanneer gaan ze nou weg?
Ja. En dan, ga je en dat tegen is jezelf dan, vechten eigenlijk.
Ja. Maar dan weet ik ook, ik kan beter muziek gaan maken. Of ik kan beter lekker schrijven of tekenen. Dus er is zo voor elk moment al wat te vinden.
Ja.
En hoe doe jij dat?
Ik probeer ook wel elke dag te mediteren. Ja. Ik gebruik nu de app van Sam Harris daarvoor.
Klopt,
ja, de Waking Up app. Ja, ook wel echt een hele fijne app, vind ik. Wel wennen, maar het gaat nog wel weer een laagje dieper dan de... Want hij is natuurlijk ook neurowetenschapper en weet ook wel veel van psychedelica en al dat soort dingen. Bewustzijn. En hij analyseert dan ook nog weer de... inderdaad, die er nog weer in zit, dat is ook weer een product van jouw bewustzijn. En hij probeert wel echt die hele diepe laag op te zoeken soms.
Vet.
Dat is wel, wel een hele fijne app.
Ik kan het gezien op jouw, ik weet niet waar, social of zo.
Ja, klopt.
Toen kon je nog met de korting krijgen. Maar uiteindelijk, ik heb niet meer op die dag doorgezet. Maar
nee,
ik
dat was ook
checken.
Heel last minute, En je kunt hem ook sowieso gratis zoveel dagen proberen, volgens mij, die app.
Oké.
Het is wel een aanrader.
Aanrader.
Ja,
ik ga eens kijken.
Proberen. En verder probeer ik ook te wandelen, te tekenen. En ik speel zelf al 10 jaar piano. Of ik heb 10 jaar pianoles gehad.
Oh.
En ik heb nu thuis ook eindelijk weer een piano staan. Dus ik merkte ook dat ik het mezelf te weinig gun om het te doen.
Ja.
Of ik vind het nog wel moeilijk om dan gewoon... wat meer mijn gevoel daarin te volgen, zeg maar. Maar laatst had ik weer eens even piano gespeeld en dat was zo lekker om gewoon...
Oh,
het
lijkt me geweldig.
Ja.
Oh, die tonen zijn zo mooi.
Vind ik. Ik vind het ook mooi, hoor. En ik ben ook wel heel blij dat ik het kan. En dan denk ik van, waarom doe ik het eigenlijk zo weinig? Dat is eigenlijk zonde. Ja.
Ik kan alleen maar dat ene lied van...
Oh ja, die ja.
Dat is het enige wat ik dan denk, oh, piano,
yay. En vader Jacob. Ja, precies.
Jij kan wel meer.
Ja.
Oh, wat cool.
Ja, maar ik neem er dus nog te weinig tijd voor eigenlijk. Maar als ik jou ook zo weer hoor van vooral die creatieve dingen, dat tekenen, dat schrijven, dat piano spelen, hè, dat soort dingen die mediteren, dat
die
is gewoon
wel.
Niet altijd
nee.
Het moment voor of zo.
Ja.
Ja. Ja. En naar buiten gaan. Gewoon lekker
buiten, zeker.
De natuur in het liefst. Dat vind ik ook heel fijn.
Dat is ook zeker eentje die we ook echt niet mogen vergeten. Gewoon de kracht van buiten zijn met de elementen. Maar ook met de bomen en alles wat leeft. De mieren, de vliegjes. Gewoon
precies.
Al omringd zijn door, de natuur.
Ja, want ik heb dan ook nog heel vaak de neiging om dan weer een podcast of zo te gaan luisteren.
Ja.
Maar ik probeer nu ook gewoon vaker... even helemaal offline dan te gaan lopen.
Ja.
En geen telefoon mee. Of weet je wel, gewoon even helemaal...
Gewoon zijn.
Gewoon zijn, ja. Dat is echt een groot verschil.
Ja. Oh, dat geloof ik ook zo.
Ja.
Althans, ik weet het. Maar ik weet dat het effect, als je daar bewust van bent ook... dat super aanwezig is. Om je dus niet inderdaad met informatie nog steeds te bedompelen. Maar
anders
gewoon...
ben je alsnog steeds weer in je hoofd.
Ja.
En dat is juist waar je eigenlijk uit probeert...
Herkenbaar.
Ja, we zijn al zoveel bezig met nadenken en rationele dingen.
Ja.
En dingen te proberen te begrijpen. En op een hele rationele manier. En
precies. En dan leer je juist ook wat meer open... Wat ik zelf heb, dat ik als ik buiten ga wandelen zonder iets mee te nemen... Wij doen het ook heel regelmatig.
Mm-hmm.
Dat je dan ook veel meer oog voor detail hebt.
Ja.
En ik heb best wel een oog voor detail. Ik kan me echt verwonderen over de mieren die echt aan het opruimen zijn in het bos.
Mm-hmm.
En daar heel lang mee bezig zijn. Maar normaal was het al een soort gewoonte. Ik ga er een filmpje van maken of ik ga een foto maken.
Ja, precies. Ja.
En nu, als ik mijn telefoon dus thuis laat, dan kan dat niet. En dus die impuls, die schiet ook weg. En dat is zo fijn, omdat het dus echt de ruimte geeft om je gewoon... te verwonderen over die mieren. En oh, ze kiezen dus echt het kortste pad.
Ja.
En wow, ze tillen echt een supergroot blad met z'n allen mee. Oh, ja. Want zij zien geen 3D, dus zij klimmen overal overheen wat ze zien.
Oh, echt?
Oh, maar miertje, waarom ga je nou over die steen? Je kan ook langs, maar zij zien dat niet. Dus oké, they do it. En dan verwonder je over de kracht van de mier.
Ja.
En dan denk ik van wauw. Dat is mooi, natuur.
Ja, in plaats van daar dan weer iets mee te willen of zo. Precies. Om dat weer te laten zien. Of,
precies, op social droppen of zo. En ik heb nu wel een mijn lieve mooie Fairphone heb ik. Dus die,
dat
is wel echt superleuk. Maar het is ook daarin een uitdaging, vind ik. Ik bedoel, ik merk ook, ik ben te verwend. Dat is het ook. Maar door die Fairphone ik was in het begin heel erg sceptisch over de kwaliteit van de foto's. Dus daardoor liet ik eigenlijk al mijn telefoon heel vaak thuis. Omdat ik dacht, ja, die foto's zijn toch niet super mooi, dus I don't care.
Ja.
En nu heb ik dus heel vaak dat ik zonder telefoon op pad ga. Omdat het zit iets minder in mijn systeem.
Ja, dus het maakt toch iets minder uit.
Ja, dus dat draagt er misschien ook wel aan bij dat ik wel vaker zonder telefoon iets doe of zo.
Mm-hmm.
En dat werkt dus goed.
Ja, supergoed. Ja. Ja, die telefoon is wel echt een hele grote uitdaging. Dat merk ik ook gewoon in mijn dagelijks leven. Als er iets is waardoor ik minder in contact sta met mezelf, dan is het wel die telefoon. Ja.
Maar het is ook een heel... Ik denk dat het... En ik herken mezelf. Ik bedoel, ik spreek uit ervaring. Dat het kan ook een heel makkelijke manier zijn om jezelf af te leiden.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel makkelijk als je bijvoorbeeld...
even in de rij staat of...
Ja. Op YouTube vlogs gaat kijken. En ben je zo weer heel veel uren verder. Ik wist eerst helemaal niet echt wat een vlog was. Ik ben volgens mij pas heel later op ingesteld. Om echt vlogs van andere mensen te kijken.
Ja.
Nee. En, maar bijvoorbeeld ook Instagram. Je kan bijvoorbeeld blijven scrollen. En dan zit je daar soms heel lang op. En wat heb je dan eigenlijk gedaan? Maar je krijgt toch informatie binnen. Dus bewust of onbewust. Je leest toch bij wijze van de eerste paar zinnen. En ik heb zelf al een tijd lang even geen social media gedaan. Met die 2 maanden. Dat is nu het tweede jaar dat ik dat heb gedaan. En ik merk eigenlijk hoe fijn het is om dus die onbewuste input niet meer te krijgen. Dus als je eigenlijk zelf heel gericht gaat.
Al die prikkels.
Maar ook dat ik zag hoe verslavend het soms kon zijn. Inderdaad, je staat in een rij of je moet wachten op iemand. Zomaar komt gewoon je telefoon uit de zak te ritsen. Oh, ja. En dan, wat ga je dan eigenlijk doen?
Ja.
Je opent maar even wat om te kijken of je wat hebt gemist.
Ja.
Maar je mist sowieso niks. Want als je dat hebt gemist, heb je een belletje gemist van iemand. Dan kan je diegene terugbellen. Maar eigenlijk mis je voor de rest niks.
Nee, klopt.
Maar dus dat beseffen, dat vond ik wel echt zo'n eye-opener. Om ook echt die telefoon een soort van op een andere positie te zetten of zo in mijn leven.
Ja.
En dus meer voorrang te geven aan een ukulele spelen of een boek lezen. Of inderdaad dansen of naar buiten gaan of zoiets.
Ja.
Gewoon een beetje herpositioneren of zo.
Precies, ja, minder prioriteit geven. En dus eigenlijk gewoon een minder goede camera op je telefoon hebben.
Ja. Ja, maar ook al het hele besturingssysteem is ook gewoon anders. Ja, ik heb nu een melding dat ik zoek via Ecosia. Dat is een zoekmachine. Ik krijg nu de hele melding dat die vastloopt. Maar ik heb geen idee hoe ik het uit moet zetten. Dus elke keer als ik hem open... staat er Ecosia is gestopt. Melden of whatever.
Oh ja, stuur een rapport of zoiets. Ja.
Nou oké, dat had ik nooit met mijn iPhone. Dus nee. Dan druk ik erop. Maar dan ben ik eigenlijk al... Ik heb ook maar een paar apps erop staan. Omdat het gewoon... Ja, het is een heel ander systeem. Dus het loopt ook vaker vast. En het is eigenlijk wel chill. Want het is gewoon niet super gebruiksvriendelijk. Althans niet voor deze tijd. Voor als je zoveel iPhones al hebt gehad.
Als je dat gewend bent.
Het is een prima telefoon. Maar je moet gewoon niet... Nou, dat is niet lullig. Nee, je moet wel een Fairphone. Het is goed om dit wel te steunen, want dan kunnen ze door investeren. Maar het is gewoon fijn om heel even weer zo'n reality check te hebben van wat is nou echt heel belangrijk?
Mm-hmm.
En welke apps heb je nou echt nodig in je telefoon?
Precies.
Nou, dat zijn niet zo heel veel hoor. En anders moet je gewoon keuzes maken, maar je hebt er niet zo heel veel nodig.
Nee.
Dus het helpt je om een... het hielp mij om een iets minder fijne telefoon aan te schaffen. Om me bewust te worden van het gedrag wat ik had met de telefoon.
Ja, ja.
En om daar wat bewustere keuzes in te kunnen maken.
Ja, in plaats van gelijk heel rigoureus te zijn van geen telefoon meer.
Ja, Nokia.
Ja, weer
alleen maar een Nokia, alleen maar sms en bellen, klaar. Dat is ook niet natuurlijk... Ik weet niet of... Ja, het kan wel, maar dat was voor mij misschien niet helemaal een optie.
Nee, ook vanwege je bedrijf. En,
ik heb 2 telefoons. Dus ik heb wel een werktelefoon en een privételefoon. Om dat wel gescheiden te houden.
Ja, ja.
Maar mijn werktelefoon is een hele oude iPhone van echt... 5 of 6 jaar geleden. Dus die is ook wel aan het einde van zijn lantijn. Maar dat vind ik ook helemaal top. Want ik hoef ook niet heel veel te doen op die telefoon.
Nee,
dan bellen
juist en... niet dan.
Ja, precies. Ja, dus, maar het vraagt wel veel van je. Tenminste, het vroeg voor mij heel veel om wel uit die comfortzone te stappen. Ja. Ik zat wel echt... die comfortzone stond echt niet op stretch. Het was echt... Of die stond heel zwaar op stretch. Want je bent natuurlijk zo gewend om een foto te maken. Of even snel Instagram te openen. Of whatever. En als je dan teruggaat naar een ander besturingssysteem... Ja, dan moet je daar wel even rekening mee houden dat je mindset... dat je die eigenlijk een beetje moet aanpassen. En ja. dat je je tijd... Ik gaf mezelf de tijd om eraan te wennen.
Ja.
Na vier maanden ben ik inmiddels wel gewend. Hmm. Ja.
ja.
Maar
hetzelfde... Het is ook een soort van afkicken. Of een ja. soort van, ja.
Maar als je bijvoorbeeld altijd met een iMac hebt gewerkt... dan is het ook natuurlijk heel anders als je dan weer terug gaat... bijvoorbeeld naar Windows of mm-hmm. wat.
Ja.
Ligt niet dat het slecht is, maar het is wel anders. Dus geef jezelf die tijd om met die verandering te kunnen omgaan of zo.
Ja, precies. Ja.
Dat heb ik geleerd. Dus
ja, nou, wel een goede tip leerzaam. Hoor. Ja. Ja. En het is een duurzame telefoon, dus dat is toch een stuk duurzamer.
Ja, een eerlijke telefoon. Dus eigenlijk alle... Het is sowieso een modulaire telefoon. Dus als er iets kapot is, dan kan je dat gewoon... Dat stukje kan je vervangen.
Ja.
Dat kan je gewoon zelf doen. Dus je kan het zelf bestellen en dan kan je het in monteren. En het is een eerlijke telefoon. Daarom de naam ook Fairphone. Dus alle onderdelen zijn op een eerlijke manier gewonnen. Mensen hebben een eerlijke prijs voor gekregen.
Ja,
het klopt dat het nog wel wat soms wat moeizamer gaat. Maar dat komt omdat hoe meer mensen eigenlijk het product zouden kopen... hoe meer ze ook eigenlijk daarin weer kunnen ontwikkelen. Dus voor mij was het een hele makkelijke keuze om wel... daar naartoe zoiets aan te schaffen.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook gewoon voor een tweedehands telefoon gaan... of je telefoon laten maken. Als ik
Tuurlijk.
Dat zijn andere opties.
Ja.
Maar het is wel een eerlijke telefoon. Dus dat vind ik wel fijn.
Ja, precies. Ja, 2-in-1. En denk je dan ook dat dat een van de grootste uitdagingen is... om bewuster te leven in deze tijd? Die hele social media? Of zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... dat is echt een grote uitdaging voor de mens... om bewuster te leven?
Ja, ik denk de uitdaging is om dus niet vinger te wijzen. Of om... of dus die polarisatie, dat optreedt. Dat je dat eigenlijk wilt tegengaan.
Dus jij versus de ander?
Ja,
of,
want dat krijg je heel snel. Je hebt heel snel het idee... En ik bedoel, ik spreek echt uit ervaring. En ik heb nu het idee dat ik er een beetje doorheen ben gegaan... waardoor ik er misschien nu als een soort helikopter weer overheen kijk of zo. Maar ik denk dat je heel snel, als je dus duurzamere keuzes maakt... dat je heel snel denkt dat, oh ja, ik doe het heel goed... en zij doen het allemaal slecht. Of ja, en mijn vader eet nog vlees. En dat mag niet. En dat je eigenlijk heel snel juist meteen weer mensen juist... ook daarop wil wijzen dat het zo moet.
Want ook weer in een hokje gaat plaatsen eigenlijk van dit is goed en dit is slecht.
Ja, dat. Ik denk dat dat is dan denk ik ook nog wel vaak een... Nou, dat is gewoon een uitdaging.
Mm-hmm.
Omdat je dan toch zelf weer met iets bezig bent... en voor jou is dat op dat moment de waarheid. Dus wil je eigenlijk iedereen in jouw waarheid meenemen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niet. Want iedereen heeft zijn eigen waarheden en zijn eigen kaders... en zijn eigen geschiedenis ook.
Mm-hmm.
Dus... Dat lukt niet helemaal.
Nee.
En soms vind je dan mensen waarvan je denkt... hé, die hebben ook die waarheid, we delen het. Nou, dat is wel mooi als je maar bewust blijft... dat iedereen heeft zijn eigen proces hier op aarde.
Mm-hmm.
En iedereen mag dat in zijn eigen tempo doen, op zijn eigen manier. Natuurlijk wel het liefst wel liefdevol. Maar ook daarin zit weer een leerproces.
Ja.
Kan nog dieper gaan hoor, maar ik denk dat dit wel heel goed is.
Nou, dat merk ik zelf ook wel, dat ik wel eens dan zeg van... nou, ik eet minder vlees. En dan zeggen mensen daarvan... ja, maar je bent ook afgelopen jaar naar Japan gevlogen.
Oh, ja.
Wel? En dan, want dan, dan moet je eigenlijk ook gelijk alles goed doen.
Klopt.
Want anders dan ben je niet goed genoeg bezig. Ja. Of dan ben je hypocriet of weet je wel, dat vind ik ook dan... Ja.
Ja, dat is super bizar. Ja. Terwijl vaak eten die mensen dan thuis wel gewoon nog een stukje vlees.
Ja, precies. Ja.
Ja, klopt, dat is... Ik weet niet zo goed wat dat is. Ja. Ik heb laatst wel zo'n documentaire of een TED-talk daarover gezien. Van dat het heel makkelijk is om mensen eigenlijk die het goed doen... om ze eigenlijk dan meteen ook af te rekenen op dingen die ze nog niet goed doen.
Ja, precies.
En wat ze dan niet goed doen en goed doen. Maar dat heel makkelijk is, omdat je om jezelf... eigenlijk een beetje soort van veilig te stellen. Van ja, maar wacht, je doet wel blijkbaar dit, maar je vliegt nog wel.
Ja,
maar je hebt nog wel lederen kleren aan.
Ja.
Dat slaat dus nergens op, want je doet al eigenlijk iets...
Iets meer dan je daarvoor misschien al deed.
Precies, je bent echt al een heel mooi proces.
Gezet.
Ja, precies.
Ja.
Maar dat is dan toch iets menselijks. Om iemand daar dan toch op te veroordelen.
Ja.
Terwijl niet... Eigenlijk houdt diegene gewoon een spiegel voor, stel hè, diegene die tegen jou zei van, ja, maar je vliegt nog wel, bla bla bla. Eigenlijk hou jij dus een hele mooie spiegel voor van, hey, ik heb eigenlijk wel al deze stap gemaakt. Mm-hmm. En dat is confronterend. Weet je, spiegels zijn super confronterend voor mensen.
Ja.
Dus vandaar dat ze dan sneller in de, ja maar, schieten.
Ja, precies.
Dan dat ze denken, hey, daar zit een mooi iets in.
Dat is al een mooie stap. Ja.
Precies.
Ja.
Ja.
En dat is dus eigenlijk ook wat jij zegt, de grootste uitdaging van wat minder kijken naar wat jij doet ten opzichte van de ander. Of, en meer te gaan zoeken naar de overeenkomsten en ook het proces wat iedereen heeft. En iedereen zijn eigen proces gunnen.
En precies dat. En ik denk als je daarin dus ook wat, dus die positiviteit of dat stimulerende omarmt, dan is het ook gewoon dat rippeleffect. Dus je krijgt ook letterlijk wat meer positiviteit de wereld in.
Ja.
Ja, dus in plaats van dat jij bent wat minder vlees gaan eten, maar je bent wel nog in Japan geweest. Hoe was Japan dan? Wat heb je in Japan dan allemaal geleerd?
Ja,
misschien
precies.
Ging je daar naartoe om vrijwilligerswerk te doen. Ja, ik vind dat oordeel altijd zo gek. Dat mensen al standaard denken dat je daar een all-in resort. En al had je dat wel, moet je ook helemaal zelf weten.
Ja.
Maar vaak denken mensen van dat je daar. Ja, ik weet
heel
niet
1-1 of zo, plus 1 min 1.
Terwijl je kan
toch
ook gewoon supermooi werk daar verrichten. Ja. En ik ben ook naar Brazilië geweest. Ik heb daar ook commentaar op gehad. Maar hebben mensen ooit gevraagd wat ik daar deed? Nee, maar ik was daar gewoon hard aan het werk. Ik heb daar niet aan het strand gelegen hoor.
Nee.
Ik heb geploeterd voor mijn leven.
Ja, en ook meer de lessen die je daar weer uithaalt.
Precies.
En weer perspectief op je op de wereld en alles.
Ja. Ik moet zeggen, ik vind het persoonlijk anders. Maar ook daarin respecteer ik ieder zijn pad. Maar ik vind het persoonlijk anders dan wanneer je het vliegtuig pakt. Je gaat naar, ik zeg maar wat, een land ergens wel ver vliegen. Bewijzen van, je gaat 10 dagen naar Bali.
Yeah.
En je gaat in resort, alleen maar op Bali zitten. En je eet alleen maar bananenpannenkoekjes en that's it.
Ja, lekker op
het strand. Dat vind ik wel een andere soort reis.
Dat kan ook in Europa.
Precies, Maar ik vind het anders. Maar dan nog, als ik dat hoor, dan ben ik toch altijd wel geïnteresseerd. En wat heb je dan van Bali geleerd? Wat heb je gezien? Meer omdat ik die ontwikkeling dan tof vind.
Ja.
Omdat ik weet, niet iedereen loopt hetzelfde. Nou, niemand loopt hetzelfde pad als mijzelf. Maar ik ben ook wel eens in Bali geweest, 5 weken voor gewoon backpacken.
Ja,
heb ik heel veel van geleerd.
Ja,
Dus het is ook meer het echt nieuwsgierig zijn van, en waar kwam je dan mee thuis?
Mm-hmm.
En dat ook oprecht omarmen. Want als iemand thuis kwam met gewoon alleen souvenirtjes, oké, tof, nou leuk. Heb je daar,
je hebt de lokale economie gestimuleerd, hopelijk.
Ja, maar het is meer dat liefdevol. En ik zie dat ook vaak op Twitter. Oh, ik heb soms echt zo'n haat-liefdeverhouding met Twitter. Omdat ik daarin zo vaak zie dat mensen dan zo oordelend zijn.
Mm-hmm.
Maar je bent toch bezig. Je hebt toch een blog geschreven over, weet ik veel, onderwerp X. Dus je probeert al een positieve bijdrage te leveren om mensen aan het denken te zetten.
Ja.
Waarom dat niet omarmen, maar waarom dan wel afzeiken op 2 bepaalde puntjes waar je het niet mee eens bent.
Ja,
of whatever.
Precies.
Ja, ik weet niet. Dat vind ik altijd verwonderlijk.
Ja, sowieso die polariteit. Ook vooral op Twitter.
Ja, Twitter.
Ja, dat is echt heftig.
Ik vind het heel heftig. Ja. Soms denk ik, ik delete het. Dan denk ik, nou, het is wel weer handig. Maar het is zo makkelijk om zo negatief te zijn of zo. Het is te makkelijk. En dat is dus de makkelijke weg. Alleen maar afzeiken.
Ja.
Waar zit dan de groei? Juist in het nieuwsgierig zijn, doorvragen, verbinden, uit liefde handelen. Daar zit de groei.
Ja, precies.
Ja, dat zou ik mensen mee willen geven. Probeer het wel eens in een Twitterbericht te doen hoor, maar het is moeilijk.
Ja. Dan denken mensen inderdaad gelijk weer van,
oh, zweverig.
Ja, wat is dat voor zweefteef?
Ja. Oké, binder.
Ja. Nee, snap ik. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een hele belangrijke boodschap.
Het is super leerzaam ook. Ja. Dus ook daarin, voor mezelf merk ik ook heel erg dat daarin is ook weer mijn proces. Dus ook daarin weer steeds die verbinding met mezelf. En dan vanuit die bril, en vooral die verbinding, maar vooral ook die bril weer te kijken. Oké, wacht. Waarom vind ik dit bericht zo vervelend?
Ja.
Waarom vind ik het dan zo negatief? En hoe zou ik het misschien zelf anders doen?
Ja, en ook misschien weer beseffen dat die mensen hebben ook weer
precies,
een
dat.
Proces. En hebben
vooral
ook weer
dat.
Misschien ook een
dat is het.
Dag. En gewoon,
dat is het. Dus het is eigenlijk elke keer practice, practice, practice.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Ja,
en dat maakt het weer waardevol. Dat neem je mee. En zo groeien, denk ik.
Precies.
Niet in 1 dag. Gewoon over de tijd.
Ja. En heb jij dan ook bij jezelf gemerkt, dingen die je anders doet ten opzichte van dan 5 jaar geleden?
Ja, ik denk wel echt dat ik Ja, ik denk dat ik van nature echt een super nieuwsgierig, onderzoekend, verwonderend kind ben. Hyperactief, altijd vrolijk, springend. Ik belde gisteren nog mijn man op. Ik zei, sorry hoor, maar ik explodeer bijna van creativiteit. Wat moet ik doen? Gewoon, ik voelde echt, wow. Dus ik ben wel altijd super enthousiast geweest. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn kern. Maar als ik kijk naar inderdaad gewoon de evolvement van wat ik daarin heb geleerd, is dat ik gewoon, ik ben wel rustiger geworden op bepaalde manieren. Ik probeer invloed uit te oefenen op de dingen die ik kan veranderen.
Ja.
En dingen waar ik geen invloed op heb, bijvoorbeeld hoe mensen doen op Twitter, laat ik links liggen.
Ja,
en als ik het moeilijk vind, weet ik, oké, onderzoek, wat triggert er nu weer, waardoor ik hier eigenlijk van een beetje in disbalans raak.
Ja.
Maar dat hoort erbij, want dat is dus de key in searching. En voorheen, 5 jaar geleden, zou ik heel die discussie aan zijn gegaan. Hmm. Ging ik helemaal doorheen. En ja, nu denk ik, ja, ik ga die mensen niet veranderen. Dus dat hoeft ook niet.
Nee.
Maar wat vertelt het me? Dat ik veel meer onderzoekend ben en veel meer op mezelf dingen betrek.
Ja,
ik denk dat wel de grootste, ja, iets is wat anders is.
Ja.
Ja, you be you, I am me, it's okay, weet je wel, zo.
Eigen boodschappen ook weer.
En precies, en die mag er ook zijn. Ja. Want daarvoor hebben we is de wereld. We hoeven ook niet met z'n allen één voedingspatroon te eten. We hebben al die diversiteit juist nodig voor deze wereld. Dat is juist nodig. Maar moeten we elkaar wel lief hebben.
Ja, precies.
Of ja, moeten we mogen.
Ja, precies. In ieder geval iedereen in zijn waarde laten.
Dat,
en, ja.
Ja. Ja. En ook dat begint weer dus bij jezelf.
Ja, precies.
Dus eigenlijk gewoon meer naar binnen gekeken. Ja. De afgelopen 5 jaar.
Ja. En kun je nog wat meer vertellen over die opleiding die je doet? Hoe ben je daar bij gekomen? Shamanisme, is dat iets wat je bij wijze van voor kan inschrijven hier in Nederland? Of,
Ja, dat kan dus wel. Je kan je inschrijven in Nederland. Ik heb me wel heel lang georiënteerd op het onderwerp.
Sinds wanneer ben jij bezig met... Hè, want shamanisme is die transreizen, maar dat gaat ook verder dan dat. Dus natuurlijk ook de ayahuasca, de plantmedicijnen.
Ja. Ja. Ja, dus voor mij, eerst heb ik een eetstoornis gehad en uiteindelijk dus ook een overtraining en een super zware depressie. Dat was allemaal gevolg van die eetstoornis en trainen en noem maar op. En in 2011 was dat gediagnosticeerd. Toen ben ik eigenlijk in 2012 heel erg, ja, eigenlijk een soort van supercrisis, spirituele ontwaking heb ik daardoor gehad. Hmm. En toen kreeg ik ook van een hele goede vriend van mij een boek van Alberto Villoldo, Courageous Dreaming. Echt een supermooi boek, wel moeilijk misschien om even door te lezen. Ik heb nu op verschillende momenten in mijn leven gelezen en elke keer zie ik het weer anders. Oh ja. Dus echt een geweldig boek. En dat was eigenlijk in die spirituele crisis, of in die crisis van... Ik ben niet meer mezelf. Ik wil eigenlijk liever dood. Al dat soort gedachten. Heb ik heel erg die kracht in mezelf gevonden. En dus ook wist ik dat er meer was. En toen verdiepte ik me dus al in het shamanisme. En in Peru. En noem maar op. Nou, dat is, heb ik ook een blog van. Ik lees nog wel eens blogs van toen de tijd. En dan denk ik, mijn god, heb ik dat allemaal geschreven? Wow. Waar zat ik ergens met mijn hoofd? Gewoon een supermooie blog schreef ik toen nog. En toen is het weer even... Ja, die soort de klaproos was open en die is weer dichtgeklapt voor een aantal jaar. Wel op de achtergrond altijd gebleven. Ik vond het altijd wel interessant, maar niet mijn focus. Omdat er gewoon andere dingen voorrang moesten krijgen in het helingsproces. En
is ook niet erg natuurlijk.
Nee, het is helemaal top. Is echt, het heeft ook zo moeten zijn.
Ja.
En ik ben... Uiteindelijk had ik in 2015, eind 2015, merkte ik van... Ja, er zitten gewoon dingen die niet helemaal kloppen in. Gewoon het stramien, hoe ik ben, hoe ik denk. Heb ik familieopstellingen gedaan. En dat was de eerste echte doorbraak in een patroon. Wat ik eigenlijk nu, ja, dat is dus nu bijna 5 jaar geleden... of 4 jaar geleden, helemaal ontleed heb. En dat is daar eigenlijk gebeurd. Maar gaandeweg kwam ik er dus ook achter van... En dus ook bijvoorbeeld plantmedicijnen zoals ayahuasca. En nou, dat deed ik toen ook. En ik vond het shamanisme nog steeds interessant. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik van... ik ben heel goed in voeding. Ik merk in de praktijk dat ik bepaalde dingen tegen mensen kan zeggen. Waarvan ik niet echt snap waar ik dat... Hoezo zeg ik die zin? Dus het lijkt echt alsof ik het... Ja... Ik weet niet echt wat ik dan doe. Dus ik had het idee van... er wil iets anders ook nog gezien worden. Hmm. En toen ben ik eigenlijk shamanisme. Ik dacht, ja, misschien shamanisme wel iets voor mij. Heb ik vorig jaar een basiscursus gedaan. Gewoon om kennis te maken met transreizen. Kennis te maken met überhaupt het shamanisme. De manieren van heling. Dus shamanisme zorgt er eigenlijk voor dat je juist mensen laat herinneren. En dat ze dus de heling in zichzelf kunnen laten plaatsvinden. Van trauma's of van andere dingen die zijn gebeurd. Of van noem maar op. Dus het is eigenlijk een weg naar herinnering. Voor mij, hoe ik het zie. Mm-hmm. En dat pad werd afgelopen jaar wel heel erg bevestigd. En ik had ook zoiets van, tijdens die basiscursus van, ik moet hier verder mee gaan. Ik voel eigenlijk dat dit mijn pad wordt.
Ja.
Nou ja, super gek. Want super rationeel ook op sommige vlakken.
Ja, het is die tweedeling of ja, die het ook heel interessant maakt.
Ja, ja. Ja, precies. Maar door ook ayahuasca-ceremonies wist ik van, ja, maar er zijn lagen in de human consciousness waar je gewoon niet zomaar bij kan. Dus, ja. Dus het voelde ook wel heel erg dat ik dacht, als die planten, allerlei plantmedicijnen al duizenden jaren over heel de wereld werden toegepast. Hoe kan het dan dat we hier in het Westen zo ver daarvan af zijn geraakt? En we onze heling halen uit bepaalde medicijnen die weer juist gebaseerd zijn op bepaalde planten in de Amazone.
Ja.
Dus ik dacht, hier moet ik wat mee. En aangemeld, dus in België. Dus ik heb wel echt research gedaan waar je het kan studeren. En die van België trok me echt het allermeest. Gewoon de manier van lesgeven en de manier van, ja, echt de initiatie, dus de inwijding die erin zit. Om dus dit pad te gaan bewandelen. Ik had ook niet interesse om alleen maar het medicijnwiel uit Peru te leren. Of alleen maar een bepaald andere traditie. Ik wilde echt, of een bepaalde andere lineage te volgen. Ik wilde echt een beetje wereldwijd shamanistisch worden
brede,
opgeleid. Ja, ja, en dat kan ik dus vinden. Ja, dat kan ik vinden in België. En ja, voor mij is het dus heel erg belangrijk dat ik dit doe om dit ook uiteindelijk door te voeren in de praktijk waarin ik werk. Omdat,
ja, dat vroeg me inderdaad af. Van, wil je dat dan inderdaad echt gaan?
Ja, dus echt integreren. Dus echt die integratie. En dat betekent niet dat ik bij iedereen met de drum iets gaat doen of net wat. Maar wel zodra ik zie, wacht, hier zit iets anders wat er gezien wil worden. En dat zie ik heel vaak. Alleen ik kan als diëtist daar niet op handelen.
Nee, dus en nu misschien,
ja,
begint het wel te komen, maar begrijp je ook nog niet altijd wat het dan precies is.
Nee, nog niet. Nee, ja. En ik voel me vooral dat ik voel nog niet die zekerheid dat ik dus iets kan doen.
Ja.
Maar ik zeg wel
toch
de woorden.
Toch wil je dan weer die rationele kant, wil dan toch ook weer een opleiding doen.
Precies, maar, ja. 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 Ja, en vooral
dat is niet
ook
erg natuurlijk.
Nee. Maar, nou, dus de opleiding is ook wel interessant, want de opleiding is niet dat je dus een boek krijgt met alle dingen die erin zitten, maar je gaat echt alles doorlopen. Dus je gaat zweethutten.
Zelf.
Ja, je bent zelf eigenlijk de
studieobject.
Ja, je bent zelf je eigen inwijding. Ja. Dus je bent zelf, dus we hebben verschillende blokken. Eén keer in de 3 maanden hebben we 5 dagen intern zitten we. Geen telefoons, geen laptops. Dus echt puur gefocust op dat wat je komt doen. Maar je gaat zelf door alle ceremonies, door alle rituelen, alle tradities. Je gaat overal zelf doorheen om eigenlijk als een schone lei zelf te beginnen.
Oh, wow.
Ja, dus daarin is het is een opleiding meer voor jezelf om nog dieper in jezelf te exploreren. Met behulp van wel natuurlijk de transreis en verschillende tradities. En dat trok me het meest aan. Want ik hoefde niet een boek, ik hoefde ook geen wetenschap. Ik wil het zelf ervaren. We werken niet met plantmedicijn overigens, wel met kruiden. Maar dus niet specifiek met ayahuasca. Nee. Maar dat wilde ik ook niet. Want ik wilde het juist vanuit een heel andere invalshoek ervaren hoe het shamanisme en dan vooral die heelheid en die herinnering in jezelf, dat ik die als instrument kan gebruiken om met andere mensen te kunnen werken. Maar dan moet ik het wel zelf doorlopen hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk de opleiding. En daar heb ik heel veel zin in, omdat ik voel dat ik er klaar voor ben. Dus het voelt ook wel heel,
dat moet je ook wel echt voelen weer.
Ja, ja. Ik kan ook niet tegen iedereen zeggen dat iedereen die opleiding moet doen, want ik voel me gewoon echt geroepen om dat pad te bewandelen.
Ja.
Dus dat is gewoon heel individueel.
Ja.
En voor mij voelt dat heel erg als being on the right track. En ik kan dat ook niet verklaren. Ik heb ook heel veel wetenschappelijke vriendinnen, of tenminste vriendinnen uit de wetenschap, die ook denken van, ja, maar hoe bewijs je dit dan?
Ja.
Dus ja, dat komt er wel aan. Dus, en dan kan ik wel wat dingen natuurlijk sturen. En we hebben daar 2 boeken staan. Die zijn onder andere van Terrence McKenna. Dus echt de studies die hij heeft gebundeld over verschillende plantmedicijnen. Dus er is heel veel wetenschap. Alleen, mensen lezen het vaak niet. Dus,
en ook in de westerse wereld.
Ja, het is heel anders. Ja. Planten. Maar Het is er wel.
Het komt ook wel, ook met Michael Pollan nu bijvoorbeeld.
Precies, die, precies.
Zijn boek heeft uitgebracht. Ja. Ook wel, nou, in die zin
zeker.
Westerse wetenschapper en schrijver.
Ja.
Ook wel revolutionair dat hij daar dan weer...
Zeker, ja, ik vond het zo mooi. En, maar je ziet ook in Amerika natuurlijk MAPS. Dus de, ik weet niet meer waar het precies voor staat. Het is een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar bijvoorbeeld, ik zeg maar even MDMA, maar ook verschillende andere... stoffen die dus kunnen helpen bij posttraumatische stressstoornis.
Ja.
En die zitten al een heel groot, hele late fase, volgens mij stage 4, waarin ze dus al dingen kunnen aantonen dat het dus wel helpt. Dus er komt een, natuurlijk, er komt een mega revolutie aan op dat
lang,
gebied.
Ja, het is heel lang een beetje ondergeschoven kindje geweest.
Ja,
ja, om, ook uit angst, hè, drugs. En,
ja, en de war on consciousness. Want ja, de bewustzijn, het is makkelijk als mensen... bewust niet in contact komen met hun eigen grote bewustzijn.
Ja.
En het al weten. En ja, dat is, het is fascinerend om daar over te lezen.
Ja.
En ook om daar, ik had laatst hadden met Kerst, was volgens mij tijdelijk een soort van documentaire van... Je hebt Terrence McKenna, die is al overleden. Je hebt Dennis McKenna, zijn broer.
Ja.
Ken je hun?
Wel van, Terrence
van
McKenna
Goy.
Wel. Ja, ik ben wel eens begonnen in zijn boek
Food
of the Gods. Of heet dat volgens
ja,
mij?
Ja, we hebben hem hier ergens staan. Ja, maar dus Dennis McKenna is zijn broer. Hij is onderzoeker. Hij is ethnobotanicus. Dus iemand die gespecialiseerd is juist in dat soort planten.
Ja.
En ze hebben nu een kleine documentaire van 10 minuten. Dat ging over de shaman en science. En het ging erover dat ze nu dus in de Amazone zijn ze bezig met het identificeren van verschillende planten. Eeuwenoude planten die in tradities worden gebruikt. Om die in te zetten in onderzoek. Zodat het ook hard met de wetenschap bevestigd kan worden dat die planten bepaalde eigenschappen hebben die bij bepaalde dingen kunnen helpen.
Ja.
En Terrence McKenna heeft ook bijvoorbeeld in Hawaii, heeft hij ook echt een supergroot bos aangelegd. Ik weet niet echt letterlijk of het een bos is, maar wel... waar verschillende planten groeien om ze te beschermen. Omdat de Amazone natuurlijk nu gekapt wordt.
Ja.
En Hawaii heeft ook ongeveer een gelijk klimaat. Wel meer zeeklimaat, maar wel ook warm. En hij is daar gewoon echt een hele beschermachtig iets aan het ontwikkelen. Daar heeft hij al heel lang. Maar om echt die planten sowieso ervan... Ja, dat we gewoon weten dat die nog wel gewoon blijven bestaan.
Ja,
ja, hoe bizar en mooi.
Ja, ja.
Ik denk, wauw. Dus de wetenschap komt er wel.
Ja. Vind je dat belangrijk dat dat uiteindelijk bewezen gaat worden? Of
goeie vraag.
Heb je zoiets van, ook al wordt het nooit echt bewezen, het voelt goed, zeg maar?
Ja, ik denk om uiteindelijk die kanteling te bewerkstelligen, is het wel fijn als het bewezen wordt. Omdat datzelfde met bijvoorbeeld ayahuasca. Ik kan iedereen daarin meenemen in hoe ik het ervaar, maar dat is helemaal niet relevant. Ik kan wel de lessen en vooral de verandering die ik zelf heb doorgebracht, dat is eigenlijk... de weerspiegeling van hoe ik die ceremonies ervaar. Maar daarmee kunnen mensen nog niet... Het wordt niet tastbaar voor mensen.
Mm-hmm.
En zeker voor hoe we in de westerse wereld zijn opgeleid... of hoe we geacht worden om te denken. Natuurlijk heel goed om kritisch te zijn. Denk ik dat het juist wel die transitie versnelt.
Ja.
Als we gewoon meer wetenschap hebben... dan krijg je toch ook de critici wat sneller mee. Die misschien wel zoiets zelf gaan ondergaan. Want vaak is het uit angst dat mensen niet durven...
Mm-hmm.
Ervaren het en op basis daarvan krijg je eigenlijk een super mooie gewoon kanteling.
Ja.
Dus ik vind het wel belangrijk.
Ja, ja, precies.
Gewoon als ondersteunend, want ik weet dat het werkt en ik weet dat heel veel mensen weten dat er iets gebeurt.
Ja.
Maar hoe krijg je die mensen mee die hier heel sceptisch over zijn? En dat is dus wetenschap, denk ik.
Ja, precies. Ja.
Ja. Dus wel benieuwd. Misschien over 10 jaar doen we weer een podcast. En dan kunnen we reflecteren van... Wow, weet je nog, toen dachten we dat. Wow, maar nu zitten we alweer hier.
Nu is het allemaal bewezen.
Ja,
op
precies. Juist,
op een hele andere manier. Waar we niet,
Nu is wel de Amazone bijna weg. Wat gaan we doen?
Ja, inderdaad. Moeten we opschieten.
Ja, precies. Ja, dat is het enige waar ik echt nog wel kriebels van krijg. Want ik denk... Oh, ja, daar kan ik heel... Oh, het voelt heel zwaar. Dat ik echt denk van... Oh, ik wil dat we wel op tijd... dat mensen wakker worden en dat ze beseffen van... we moeten dat ding beschermen, moeten de Amazone beschermen. Want er wordt zoveel gekapt. Ja, dat benauwt me heel vaak wel. Ja, ik zou ook niet kunnen voorstellen dat ik nooit meer ayahuasca zou kunnen drinken... die uit Brazilië komt of uit Peru of net wat.
Ja.
Omdat de planten
er niet meer
zijn.
Ja.
Wow.
Ja.
Dat vind ik heel heftig.
Ja, zeker omdat het ook al zo oud is.
Ja,
ja.
Dat. Ja. Ja. En zo krachtig dus ook.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, daar hopen we maar van niet.
We hopen van niet. We hopen, ik hoop heel erg op het zelfhelende vermogen ook van de aarde. Zodat de aarde ook weet van, jongens, doe iets.
Mm-hmm. Nou ja, de signalen zijn er overduidelijk. Ja,
ja. Misschien nog iets duidelijker.
Ja, sommige mensen twijfelen nog, maar dat...
Ja, klopt. Ja, ja. Ik zal geen naam noemen, maar ja, klopt. Ja,
ja, inderdaad. Ja. Nou ja, gaaf hoor. Echt wel hele bijzondere, ja, bijzondere dingen. En, ja, hoe zie jij dan, hè? Want in jouw praktijk doe je natuurlijk ook wel veel vanuit die evidence-based kant. Jij kan dat voor jezelf wel, dus wel heel goed combineren, die twee dingen. Dat zie jij niet echt als, als een issue...
Nee, want ik ben daar ook wel juist heel kritisch op. Dus het is ook wel... Kijk, sommige dingen weet ik gewoon dat het... weet ik gewoon dat het wel zo is. En ik hoef ook geen mensen daarin te overtuigen. Ik kan het wel in die zin op een bepaalde manier onderbouwen. Maar ik ben ook super kritisch op bepaalde dingen. Als iemand echt een griep heeft, heb je gewoon griep. En dan hoef je niet allemaal fluffjes te gebruiken en noem maar op.
Nee, precies. Alle echte, hele duidelijk onbewezen dingen, die zijn gewoon onbewezen.
Precies. Ja. En ook daarin, ik kan het altijd verklaren. Dus ik kan altijd verantwoorden waarom ik doe wat ik doe. Ja. En ik doe echt geen, van die shallow, vage dingetjes of zo. Nee, want dat zou ik pas, stel dat ik dat zou doen, dan zou ik dat pas doen omdat ik het echt in mezelf voel. Dat ik dat mag doen. Mm-hmm. En dat heb ik tot nu toe helemaal niet zo gevoeld. Dus ook daarin, uiteindelijk zou ik het heel mooi vinden als ik op een extra manier mensen, vooral bijvoorbeeld met eetproblematiek of verstoord eetgedrag of net wat, die extra tools kan geven. Een visualisatie of wel even met drummen om ze mee te nemen in een bepaalde reis of net wat. Maar het moet wel even vanuit echt mezelf komen.
Ja.
Dus ook daarin, ik zie het uiteindelijk wel gebeuren, dat ik misschien wel meer naar dat shamanistische ga neigen in plaats van alleen maar wetenschap. Maar ik heb de wetenschap altijd, ik heb het gestudeerd. Het is altijd wat bij mij samenkomt. Dus echt science and spirit is, mijn bedrijfsslogan is ook, where science roots in spirit. Hmm. Omdat ik dus die science en die spirit, dat verbinden heel belangrijk vind. Ja. En dus daarom, ik blijf nog wel met twee benen op de grond. Ja, heel, precies. Heel duidelijk.
Ja.
Ja, er zit echt wel een grens tussen wat kan nog wel en wat totaal niet. Want ook daarin, ik zie zoveel van die,
weer heel veel hypes ook.
Zweverige dingetjes en hypes. Dat ik denk, I don't know, man. ik ben hier dan weer te nuchter voor, weet je wel? Ja. Doe gewoon je ding, doe je best. En weet je wel,
tenzij je er misschien, als je er heel goed bij voelt.
Ja, dan dat is natuurlijk. De placebo effect kan altijd. Maar ik ben meer sceptisch tegen mensen die dan eigenlijk relatief weinig hebben gestudeerd, maar dus ook niet zo'n diepe initiatie hebben doorlopen of zo. Maar dan in één keer wel van alles zeggen over bepaalde dingen. En dat ik dan wel heel vaak twijfel aan de authenticiteit en aan...
Ja.
Maar waarvoor doe je dit dan nou precies? Ik ben daar dan toch nog wel sceptisch op.
Ja,
op een bepaalde manier of zo.
Op basis van alleen hun eigen ervaring daar een algemeen iets van te maken.
Dat. Ja, daar ben ik ook allergisch voor.
Ja.
Sorry, ga ik niet zo... Nee, dat ben ik wel... Dat vind ik, ik weet niet. Daar prik ik vaak ook wel een beetje doorheen. En ik bedoel, ze moeten doen wat ze willen. Maar dat gaat me dan weer een stap te ver.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dus ik vind het wel belangrijk om ook daarin... wat doe je dan echt nog meer aan zelfontwikkeling? En hoe zorg je ervoor dat je zelf echt alle zoveel mogelijk perspectieven hebt gezien om dan tot die conclusie te komen dat dat het pad is of dat dat de behandeling is of zo?
Mm-hmm.
Er zit ook wel echt heel veel vage dingen tussen hoor. Ja. Bij die type behandelingen. Dat ik denk, I don't know man.
Ja.
Hoeveel ervaring heb je? Bijvoorbeeld bij sommige behandelingen zijn die meiden iets van 18 of 19 of 20 of begin 20.
Ja.
Hoe kan je dat dan doen? Mm-hmm. Heb je één opleiding gevolgd? Maar dat is dus meer de vraagtekens die ik dan heb.
Ja.
Om te kijken van... gewoon heb ik vraagtekens dan bij.
Ja.
Dat is meer. Want ik ken ook hele goede therapeuten die juist heel veel jaren ervaring hebben. Dus meer door de grote... ervaring en ook wel scholing, dat die bepaalde dingen doen die misschien niet helemaal in de wetenschap te verklaren zijn, maar wel op basis van een soort commitment en pad en
en dan ook niet bij één persoon, maar dat het precies vaker weer te zien,
dat
een soort van patroon herkennen.
Dus
wel
echt... Maar dat blijft wel een grijs gebied natuurlijk, hoor.
Natuurlijk
in onze maatschappij sowieso. Kijk, in zoveel culturen heb je gewoon medicijnvrouwen, medicijnmannen. Dus gewoon die hebben door middel van hun ervaring het hele bos ontdekt en juist ook alle werkingen van planten. Mm-hmm. Ja, er is ook niet een studie geweest. Dat was gewoon op die manier werden zij zeg maar onderwezen.
Ja. Ja.
Dus dat kan ook. Ja. Maar in onze westerse samenleving vraag ik me af hoe vaak dat dan nog op die manier gaat.
Ja, dan is het
bijna
echt
niet.
Wel alleen maar de studieboeken.
Ja, en precies.
Meer de ervaring in de praktijk.
Ja, het is een beetje zo. Dus ik denk dat die combinatie wel heel belangrijk is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi. En wat ik me afvroeg. We lezen volgens mij ook heel veel dezelfde boeken, podcasts en al dat soort dingen. Ja. Zijn er boeken, als mensen hier zich ook meer in willen verdiepen, hè, die spiritualiteit, maar wel op een rationele manier?
Ja.
Of wat voor boeken zou je daar, of podcasts of iets anders, documentaires aanraden?
Ja, ik zit toevallig op een goede plek. Ik kan naar de meeste
boeken
kijken.
Allemaal hier. Ja.
Het zijn niet alle boeken, maar dit is wel, zijn wel onze meest favoriete boeken.
Het zijn er een heleboel.
Ja, sowieso welk boek ik eigenlijk altijd wel adviseer is... dit is echt een supermooi boek. Dat is van een sjamaan uit Groenland. En het heet in het Nederlands Smelt het ijs in je hart. En dat is eigenlijk van een... Hij is een sjamaan in Groenland. En hij heeft gewoon, ik denk iets van 50 onderwerpen over het leven. Dus de dood, maar ook leven. Maar ook eten, dieren, noem maar op. Allerlei onderwerpen over die in het leven voorkomen. En heeft hij hele korte stukjes over geschreven hoe hij daar als sjamaan naar kijkt.
Okay.
En echt, als ik ooit kinderen mag krijgen, dan is dat denk ik het voorleesboek waarin ik ze ga voorlezen. Want er zitten zulke goede lessen in om naar de natuur te kijken, naar jezelf te kijken. Hoe eigenlijk ook belangrijk is, hè, het belang van tradities die we hier in het Westen bijna niet meer kennen. Anders dan verjaardag, Sinterklaas, Kerst, Pasen. Ja, maar we kennen heel weinig goede tradities. Maar het belang van tradities in culturen, hoe belangrijk dat is om je kinderen dat ook mee te geven. En ja, ik vind dat een geweldig boek. Het is echt, lees je ook zo uit. En ik denk dat het heel leuk is om het juist regelmatig te lezen.
Mm-hmm.
Wat ik ook een heel mooi boek vind, ligt daar ook, is Science of Mind. Dat is van Ernst Holmes. En Science of Mind, hij was gewoon een super geniaal persoon. En hij kwam volgens mij van een bepaalde hele wetenschappelijke kant. Maar hij koppelt eigenlijk het wetenschappelijke en de religie koppelt die samen. Dus ik heb bijvoorbeeld daar liggen 365 Science of Mind. En dan kan je gewoon elke dag een deel lezen. Dan heb je een deel uit de Bijbel, een tekst of een zin. En dan verklaart hij het eigenlijk met behulp van wetenschap. En er zit ook een soort van een dagelijkse challenge in. Van waar je dan die dag op kan focussen. En ik vind die combinatie super waardevol. Dus wij pakken die heel vaak bij om gewoon de dag dan te starten. Dus dat vind ik ook een mooi boek. Ik vind ook heel veel boeken, als je meer over shamanisme wil leren, de boeken van Sandra Ingerman heel mooi. Sandra Ingerman is volgens mij een Amerikaanse vrouw. En zij weet heel veel over het shamanisme. Zij geeft ook heel veel lessen in en noem maar op. Zij heeft heel veel boeken. Soul Retrieval is echt een supermooi boek. Waarin je dus eigenlijk kijkt naar wanneer zijn eigenlijk momenten dat je lichaam... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar je lichaam een soort heftig moment, of je hebt een heel heftig moment meegemaakt als mens. En soms kan het zijn dat dus een deel van je ziel, zeggen we dan in het shamanisme, je verlaat. En hierdoor krijg je eigenlijk een soort van gat. Dus en daar wordt dingen altijd opgevuld. Omdat je eigenlijk met een gat vanaf dat trauma ga je verder met een trauma, een wond. Die ga je verder leven in. En je bedekt wel die wond, maar eigenlijk zit daaronder gewoon een gat. Ja, dat is een supermooi boek. Ze heeft heel veel boeken over het shamanisme geschreven. Echt, ik heb bijna alle boeken gelezen. En ik vind het geweldig. Het is wel vaak in het Engels. Je hebt ze ook in het Nederlands. Maar ze zijn vaak niet zo goed vertaald. Alberto Villoldo ook. Supermooie boeken. Wel echt als je meer over shamanisme dus wil.
Ja. Want daar begon je net ook mee. Dat je daar een boek van had gelezen.
Ja, precies. Ja. Ja. En de Bhagavad Gita kan... Ik zit ook nog even te kijken. Ik heb ook nog laatst een boek gelezen van James Clear, Atomic Habits. Dat gaat meer gewoon over gedragsverandering, maar die vind ik ook goed om te benoemen. En daar tipte jij me natuurlijk op toen jij dat boek ging lezen. Zwaarde paarden en ziektekiemen. Dat boek vind ik ook heel mooi, omdat ja, je ziet eigenlijk gewoon hoe die mensheid ja, is ontstaan, maar ook is verdeeld. En mij, dat boek... Oh,
ja, ik vond het
zo'n fantastisch... Ik vind het gewoon verplicht lezen voor iedereen.
Ja,
om gewoon een feeling te krijgen met... mijn vuist ook, weet je, omdat ik denk van... Om, al was het alleen maar dat je dus ook leert om dus andere mensen te begrijpen. Of in ieder geval een breder perspectief te krijgen dan alleen maar de wereldkaart waarmee we zijn opgevoed. En dat daar wonen dan Afrikanen en daar wonen dan dit. En, ja.
En ook het hele idee van de westerse wereld was zo slim en zo om andere landen te koloniseren.
Ja.
Maar dat is allemaal op basis van geografisch toeval eigenlijk.
Precies.
Het heeft helemaal niks te maken met... superioriteit of iets dergelijks. Het is gewoon net iets betere omstandigheden eigenlijk.
Ja, en de ziektes die we dan meenamen, waardoor we ook hele volken konden uitroeien per ongeluk, omdat we gewoon allemaal ziektes meenamen.
Ja. Dus het hele idee van bepaalde culturen zijn beter of sterker dan andere, dat, ik vond dat ook echt een eye-opener.
Ja.
Gewoon om die gelijkheid en van mensen.
Ja,
en
precies dat.
Dat we allemaal gewoon één zijn eigenlijk.
Precies dat.
Ja.
Weet je, jij draagt iets van mij, ik van jou en dat boek, ik heb eigenlijk door het liedje van Xavier Roet van Gather the Hands to Move the Stone, dat is dan van zijn nieuwe album. Dat gaat over de Aboriginals in Australië. En ik merk dat ik op een gegeven moment een soort van verdriet met mij meedroeg, omdat ik vond het zo heftig wat daar is gebeurd. En volgens mij The Last Generation of The Stolen Generation, zo noemen ze het. En ik ging me daar meer over inlezen en ik merkte gewoon van, Wow, het is niet zo lang geleden gebeurd. Zeg maar, nog 50 jaar geleden gebeurd of zo. Maar meer hoe erg dat verhaal, natuurlijk wat er is gebeurd. En ik ben zelf half Molux. Ik bedoel, onze Molukse geschiedenis is al eentje die niet eens wordt onderwezen in het Nederlandse geschiedenisboek. Terwijl het is zo, groot. Maar door dus om me daar gewoon dus meer in te verdiepen, gewoon al die verschillende culturen, maar ook de massa-extincties die hebben plaatsgevonden, waardoor dus ook hele culturen eigenlijk zijn veranderd op een heel, heel diep niveau. Alleen om je daar bewuster van te zijn, vond ik, het hielp mij om mijn medeburen, gewoon mensen hier in Amsterdam-West, om die ook op een veel andere manier te zien of zo. Het hield me echt bij. Het was echt expanding van, oh ja, ze komen niet alleen van deze afkomst, maar oh, dit is de geschiedenis erachter.
Ja.
Oh, wacht, misschien heeft dit te maken waarom ze dan op een bepaalde manier handelen. Of bij mij, mijn eigen familie zelfs. Maar wacht, ze zijn hier met de boot aangekomen, weggerukt van hun eigen land. Ik snap wel dat er bepaalde dingen spelen. Weet je, dus het gaf gewoon meer inzicht van waarom mensen handelen zoals ze handelen. En dat je daar vanuit compassie dus ook, en dus die informatie ook, dat rippeleffect weer kan creëren om dus te verbinden vanuit liefde, vanuit jij bent, we zijn samen één, weet je wel, jij draagt iets van mij, ik van jou, en naar dat boek, dus die van Jared Diamond, Zwaarde, paarden en ziektekiemen.
Ja,
daar wil ik mee afsluiten.
titel
zegt het ook, hè? Ja. Dus, ik zag het op jou toen op Instagram, ik zei ja, dat boek. Toch, ja.
Klopt, ja. Ik heb hem denk ik een jaar geleden of zo gelezen.
Oh,
ik was ook echt mindblown.
Dus dat ga die lezen.
Toen dacht ik ook echt van, waarom heb ik dit niet op de middelbare school al moeten lezen? Of weet je wel, dit is echt gewoon echt lees voor.
Ja.
Ik weet dat een vriendin van mij die zei dat ze het wel heeft gehad bij haar studie, dat boek. Maar dat was dan echt oorlogsgeschiedenis of zo.
Ja, zoiets. Ja.
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 Dus dat ging dan echt over veroveringen en dat soort dingen. Maar dat is wel een uitzondering.
Tof. Ja. Ook heel specifiek, dat boek.
Ja.
Eigenlijk is het gewoon wij moesten op HAVO ook allemaal een leuke boek lezen, hoor. Maar dit zou eigenlijk zo'n boek zijn.
Ja, juist gewoon, ook om die het respect voor elkaar en die verbinding
te
onderwijzen. Dat,
nou, misschien horen mensen dit en denken ze, hey, we gaan eens opzoeken. En dan
profielwerkstuk
en dat soort dingen, weet je wel. Dat lijkt me heel cool. Ja. Ja.
Zeker.
Ja.
Ja, en jij bent natuurlijk samen met Paul ook zelf bezig met een podcast.
Podcast,
En je bent ook bezig toch met een boek.
Klopt,
Staat ook voor jou nog weer heel wat op de...
Ja, op de ik was, eind vorig jaar had ik voor de bruiloft gekregen. We zijn vorig jaar getrouwd, had ik een handlezing gekregen. Nou, 5 jaar geleden had ik dat niet gedaan.
Nee.
Dacht ik, jongens, kom op. Maar nu dacht ik, weet je wat? Ik hoorde ook hele goede verhalen over, dus ik ging naar die vrouw toe.
En ze zei tegen mij, ik was in september daar geweest. En ze zei, ja, als ik jou was, zou ik nog even een paar maanden goed uitrusten. Want vanaf het nieuwe jaar ga je het super druk krijgen. En ja, ik weet niet, ik was ook echt op van mijn werk en alles. En ik dacht, nou, ik weet niet waar je het over hebt. Maar ik ga denk ik in 2019 lekker uitrusten van alles wat ik heb gedaan de afgelopen jaren. Maar toch al 2 maanden ook wel goed mijn rust gepakt. En ook wel gevoeld dat er heel veel uit wilde qua vermoeidheid en noem maar op. Ja, en nu, ik doe 2000 miljoen dingen weer. En ik denk, wow, where did it come from? Gewoon, ja, het is best wel druk, maar I'm thriving. Dus het gaat lekker.
Ja.
Dus het boek, zijn we nu mee bezig. Het is een handboek voor een duurzamer voedingspatroon. Dus ook vooral, waar wil je instappen? Wil je dit? Waar kan je stapjes maken? Dus inclusiviteit vinden we heel belangrijk ook. Dat iedereen eigenlijk die met dit boek aan de slag gaat, iets kan doen als je wilt. En je kan alle stappen doen. Je kan eentje doen. Je kan echt doen wat bij jou past.
Ja, want dat is dus vanuit I'm a Foodie.
Ja,
toch?
Vanuit I'm a Foodie.
Waar je ook aan verbonden bent.
Ik ben super blij ook met dat het dus uiteindelijk doorgaat. Ik had het idee, denk ik, al 2 jaar geleden dat ik dacht, ik wil hier iets mee.
Het is ook een perfecte aanvulling op de andere 2 boeken, de Expert en Atleet.
Ja,
en
dan klopt. Nu, baby komt er ook nog aan, zwanger worden. Ja. En ze hebben natuurlijk ook party time. Dus het is wel echt een super mooie collectie. Ja, dus absoluut. Echt met
maar dan
goede
ook
voeding.
Vanuit echt vanuit die evidence-based.
Ja.
Kant,
ja.
Ten opzichte van alle hype-boeken eigenlijk.
Ja, of juist hele wetenschappelijke boeken waar geen één plaatje in staat.
Nee, dat is ook niks. Nee.
Echt die brug tussen wetenschap en praktijk.
Ja.
En dat doen we dus nu ook met dit boek. Weet je, daar volgen we ook echt een soort van scholing voor. Om echt te kijken van, hoe interpreteer je nou eigenlijk die totale CO2-uitstoot van vlees? Wat is dat dan? En is het dan op 1 onderzoek gebaseerd of wat? Dus we zijn nu ons daar echt aan het verdiepen van wat zeggen dan die getallen?
Ja.
Dus en dat is interessant. Want dan kom je
omdat
tot
het natuurlijk ook heel genuanceerd ligt.
Het is super
niet alleen maar van de koeien die staan daar en
die
produceren zoveel CO2. Het is een heel complex systeem.
Het is Louise Fresco, die had ik een paar weken geleden ontmoet en zij zei ook van, het zijn dus allemaal systemen. Dus als je aan 1 knop draait, dan heeft dat effect op alle andere systemen. Dus er is ook niet 1 heilige graal die ons beter laat eten. En bijvoorbeeld koeien, die kunnen op sommige plekken, bijvoorbeeld in India of andere plekken waar geen gewassen kunnen groeien, alleen maar gras, daar zijn koeien juist weer super goed. Omdat die dan wel de gras converteren in bruikbare voedingsstoffen voor mensen.
Ja, precies.
Dus uiteindelijk hebben we 10 miljard mensen te voeden. Hoe gaan we dat doen? Dus dat is ook het grote vraagstuk.
Ja.
En om te zeggen, laat de helft maar uithongeren. Dus, dat is natuurlijk niet het antwoord.
Nee.
Dus we moeten met z'n allen daar stappen in maken.
Ja.
En ik denk dat we in het Westen daar hele mooie. Ja, we hebben wel de kennis en we kunnen het.
Ja.
Maar gedragsverandering is. Mensen houden niet van verandering.
Nee, inderdaad. En we hebben
gewoonte diertjes.
Ja, relatief gezien ook de luxe om na te denken over dit soort dingen.
Precies. Ja. We leven, veel mensen leven hier. Mensen in inderdaad oorlogsgebieden nog te ontwikkelen of verder te ontwikkelen landen, die zitten veel meer in die overlevings.
Ja, die kunnen niet nadenken over vegan.
Die gaan echt niet nadenken van wat zou nu beter zijn voor mijn footprint.
Nee.
Nee, dit zijn het overleven. Dus,
dus
we hebben de luxe dat wij dat hier al wat meer kunnen doen en dat we hier ook dingen kunnen uitproberen en kunnen onderzoeken.
Ja.
Ja, dus het is heel tof. Het wordt, ik denk, echt mijn levenswerk. In ieder geval zo benader ik het. Het, wel echt, het wordt wel, ik voel ook wel echt dat daar een grote verantwoordelijkheid mee komt of zo.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik wel mooi.
En dat ripple effect dan weer.
En dat ripple effect, ja. Dat
je
gewoon iedereen weer mee kan nemen in betere stappen maken en noem maar op.
Ja, maar dan dat iedereen het ook alweer op zijn eigen manier kan
precies.
doen.
Precies, precies dat. Ja, ja.
Ja, en je podcast natuurlijk.
Ja.
Die is ook net online, toch?
Ja, we hebben
ga ik een andere podcast promoten in mijn eigen podcast. Maar.
Maar jij bent natuurlijk al wat gevorderd. Dus ik gebruik jou wel als vertrekpunt. Dat ik denk, oké, Suzanne die praat zo. En dat is heel rustig.
Ja.
Oké, en dat is genuanceerd. Dus ik heb wel echt wat, zeg maar, referentiemensen waarvan ik denk,
van welke podcast vind je goed?
Ja, en waarom vind ik ze goed?
Welke podcast vind je, waren jouw referenties?
Ik vind London Real ook heel goed.
Ja.
Ik vind Aubrey Marcus ook goed. En dat komt omdat ik vind hem heel chill hoe hij in een uur eigenlijk zoveel mogelijk uit zijn gast krijgt.
Mm-hmm.
Zonder dat het verveelt. En het is altijd wel informatief over het meeste onderwerp, vind ik dan. Maar gewoon toch heel amicaal of zo. En ik vind het geweldig hoe die balans is tussen wanneer hij aan het woord is en zeg maar zijn gast. En die balans
heel natuurlijk.
Ja, ja. Dus, maar ja, dus dat heb ik heel erg met Aubrey Marcus. Ik heb gewoon een paar van die dingen dat ik denk, zo wil ik het ook doen.
Ja, ja.
Ja, dus, dat, dus ik luister ook heel veel naar jouw podcast.
Ja, leuk.
En wij zijn natuurlijk hartstikke nieuw, dus we zijn echt nog... ja, het voelt echt als zwemmen zonder dat je weet hoe je moet zwemmen. Dus het is gewoon spartelen in het water, zo voelt het een beetje nu.
Ja.
Maar ook daarin weten we, op een gegeven moment hebben we de schoolslag te pakken en dan gaan we rustig vooruit. Ja, dus we genieten ook van het proces. En we weten ook van, we streven ook, dat is wel fijn, Paul en ik streven ook nagenoeg nooit naar perfectie. Omdat we gewoon weten, het is een illusie, bestaat niet goed genoeg. De natuur streeft naar goed genoeg, dus dat doen wij ook. Dus, dus we doen gewoon dat en we omarmen het proces. En dus we zijn wel bezig, maar we... Ja, de eerste 5 is leuk om te luisteren. Zouden ons heel goed doen natuurlijk.
Ja, ja.
Maar weet dat we gewoon lekker bezig zijn met het genieten. En het vooral optimaliseren en leren van dat hele proces. Genaamd een podcast starten.
Ja.
Ja.
Ik weet hoe moeilijk het is. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon beginnen. Want het is
precies dat.
Net zoals heel veel dingen. Je kunt erover lezen op een blog of zo.
Ja.
Maar je leert het pas echt door het
als je het doen. Ja. Dus dat hebben we ook. We hebben ons, en ik heb daar nog een beetje dan... Dat ik dan denk, ja, misschien moeten we ook nog een beetje dit doen. En Paul die zegt, kom op, we springen nu.
Dus,
weet je, als geef nooit op. Ik weet niet, ken je dat nog van vroeger?
Ja.
Geef nooit op, zo voelt het van dat ik nog even wil tellen tot 10. En Paul denkt gewoon, we springen in het gat naar bam. Ja. Gewoon, tjoek. Dan denk ik, oké, kan niet meer terug.
Dus, ja, inderdaad.
Dus het beste. Dus voor mij is het goed om op die manier ook niet te veel na te denken. Maar gewoon, get it out there. En we zien het wel. Gewoon, ja.
Ja,
dus,
ja, gaaf.
Ja. Dus we gaan nog vaak gesprekken voeren, denk ik.
Ja, inderdaad. We gaan nog heel veel van je horen.
Ja.
En zijn er nog dingen waarvan je denkt, dat wil ik graag nog noemen die in dit gesprek, wat we nog hebben gemist? Of een boodschap
voor de luisteraars? Ik had dus nog iets, inderdaad. En dat was het woord symbiose. En dat woord, dat kende ik eigenlijk nooit. Of daar heb ik nooit echt, ben niet meer opgegroeid met dat woord. En symbiose betekent eigenlijk dat twee... onderdelen of twee dingen, die hebben elkaar eigenlijk nodig om, nou ja, verder te kunnen leven, om gewoon in leven te blijven.
Ja.
En dat was ik eigenlijk nog wel vergeten met dat stukje over die stukje plantmedicijn en shamanisme, omdat ik, en ik heb dat vast ergens wel eens een keer gelezen of iets, maar als je gewoon kijkt naar planten en vooral dan de plantmedicijnen en het ontstaan en ontwikkelen, verder ontwikkelen van de mensheid, dan kan je eigenlijk ook zeggen dat dat een symbiose is.
Ja.
En ik denk als we dat omarmen, dat die planten dus een heel belangrijke rol überhaupt hebben gespeeld in het overleven van de mensheid en tot waar we nu zijn, dat we dan ook op een heel andere manier naar die planten kunnen kijken. En ik dacht, bedacht me toen we klaar waren over het onderwerp, dacht ik, oh, wacht, symbiose nog niet gezegd.
Ja,
maar symbiose, dat, en dat woord kende ik eerst helemaal niet, totdat ik het vaker hoorde. En op een gegeven moment, ja, in één keer zegt iedereen het dan, want dan valt het op en denk, wow, symbiose again. En ja, ik denk door het vele lezen wat ik met die planten en noem maar op, dat ik denk als we dat dus verder omarmen, die symbiose, dat we weten van, we horen eigenlijk bij elkaar.
Bedoel je dan die plantmedicijnen of planten in het algemeen?
Nee, ik denk wel echt plantmedicijnen. Yeah. Dus echt die plantmedicijnen die ons mensheid hebben geholpen om tot diepere lagen van bewustzijn te komen.
Ja, want volgens mij heb ik dat ook in het boek van Terence McKenna gelezen. Ja. Dat er is een theorie dat ons bewustzijn misschien daardoor ook wel eens ontwikkeld.
Ja, klopt. Met volgens mij in Siberië met een bepaalde mushroom.
Hmm.
Ja,
ja,
daar zijn wel echt verhalen over inderdaad.
Ja, dat we daarom misschien ook
ons afscheiden van de apen, zeg maar.
Precies.
Omdat we juist meer... er zijn wel echt daar verhalen over. En als je terugkijkt naar zoveel rituelen, maar ook zoveel... planten. Volgens mij is dat in Siberië met die mushroom, dat mensen die dan aten, maar dat ze eigenlijk, de rendieren aten het dan. En dan konden ze plas daarvan drinken, dat ze wel iets ervan konden binnenkrijgen, maar niet te veel.
Ja, en het zit natuurlijk ook in onze hersenen, die stofjes.
Ja, zeker. We kunnen het gewoon afbreken.
Ja.
Ja. Het heet in ieder geval, volgens mij methyl nog wat dus.
De DMT.
Ja, DMT. Ja, 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 ja. Ja, we hebben hier een boek, die gaat daarover. 5-methyltryptofaan heet het. En we hebben hier zo'n boek. Ja, onze boekkast staat op kleur. En het is een groen boek. Of zwart met groen. Maar ik kan hem nu even niet vinden. En die gaat daar helemaal over. Dus die gaat helemaal over van de kikker. En allerlei onderdelen. Ja. En DMT is ook echt het stofje wat in heel veel ook in planten zit. Dus,
ja, en dat is ook in onze hersenen
gewoon
wordt aangemaakt.
Ja.
En als je dan inderdaad in een soort meditatieve staat komt heel lang, dan wordt het ook meer.
Precies, en,
Ja, dat is dus wel dat, heel bijzonder.
Ja, ja dus dat we gewoon weten. Ja, precies. Ja. Die connectie is er. En die mogen gewoon aankomende jaren nog meer omarmen.
Ja, nou, mooie afsluiting. Ja. En dan als allerlaatste, waar kunnen mensen jou volgen, vinden?
Ja.
Op de hoogte blijven van jou, al jouw dingen.
Ja, op de hoogte blijven. Ik denk toch wel echt Instagram. Dat is echt mijn go-to.
Toch de social media.
Ja, social media.
En dat is gewoon Sarai. Ja. Pannenkoek aan elkaar? Of?
Nee, er zit een spatie tussen. Want die andere bestond al. Terwijl, er is maar één Sarai Pannenkoek. Maar Sarai / Pannenkoek. Twitter Sarai Pannenkoek. Natuurlijk op de blogs van I'm a Foodie. Is iamafoodie.nl. Saraipannenkoek.com is ook mijn eigen website. Ja. Maar vooral dat
is... Als mensen gewoon Sarai Pannenkoek intypen...
Ja, dan kom je er wel.
En ik zet je sowieso ook in de show notes.
Oh ja, top. Oké, leuk.
Nou, heel erg bedankt.
Ja, jij bedankt. Vond het echt een leuk gesprek.
Ja, ik ook.
Echt alsof we elkaar al jaren spreken en dat we nu even weer gaan bijkletsen of zo.
Ja, terwijl dus voor de duidelijkheid de eerste keer was.
Ja, precies. Ja, dankjewel dat ik te gast mocht zijn.
Ja, graag gedaan.
Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. De show notes van de aflevering vind je gewoon weer op suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je ook een overzicht van alle andere afleveringen. Dus genoeg om te luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, SoundCloud of een andere podcast app. Dat zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!